Geliefde gemeente. Op wie lijkt u? Of met wie voelt u zich in elk geval verbonden? Bij wie vindt u wat herkenning? Bij wie van de discipelen? Herkent u wat van Thomas? Die twijfelaar. Die neerslachtige. Herkent u iets van Johannes? Die zo'n grote liefde heeft. Van Petrus, die zo alle kanten op kon vliegen. Of herkent u iets van Judas? Daar vergelijken we ons natuurlijk niet zo graag mee. We herkennen liever wat van die andere drie, of van de andere elf. Judas. En eigenlijk, van alle 12 discipelen, zouden hem ook het liefst een beetje wegstoppen. Natuurlijk moet het over Judas gaan, dat hoort bij de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus. Maar het is niet een fijn figuur. Niet waar je graag bij stilstaat en zeker niet waar je zelf graag mee vergelijkt. Toch is dat wel belangrijk. Misschien dat in de lijdensgeschiedenis het nog iets vaker over Petrus gaat. Maar verder is Judas degene over wie het meest gesproken wordt van alle 12 discipelen. In de geschiedenis van het lijden van Christus. En dat is niet voor niks. Dat is een spiegel. Een spiegel die we echt moeten zien. Het kan dus gebeuren. Dat zelfs onder de 12 discipelen van de Heer Jezus er iemand zit die tegen Jezus is. Het kan gebeuren. Dat onder de meest vrome kerkgangers er iemand zit die Jezus verraadt. We moeten die spiegel ons voorhouden. Lijken wij toch meer op Judas dan we wel zouden willen. Dat is de ene kant. De andere kant is, en dat sluit aan bij Psalm 76. Als we de zondigheid van Judas zien, dan wordt de heerlijkheid van Christus nog duidelijker. De Bijbel spreekt er ook over het, als het gaat over de eindtijd, over het laatste deel van de eindtijd. Vlak voordat Christus wederkomt, komt de antichrist. Waarom laat God dat gebeuren? Omdat de lelijkheid van de antichrist, die alles af wil breken wat van God is, dat de lelijkheid van de antichrist juist des te meer de heerlijkheid van Christus laat zien. Als de kerk zucht onder het juk van de antichrist, dan wordt het uitzien naar Christus des te groter. En Judas is een voorloper van antichrist. En die doet dus datzelfde. Des mensen gramschap, dus ook Judas gramschap, zal uw grote lof nog groter maken. Maar dat is de reden waarom we in deze lijdenstijd willen stilstaan bij Judas. Als de Heer het geeft, zullen we deze 6 zondagen, dus 1 zondag ben ik dan niet hier, maar de andere 6 zondagen, Judas volgen, maar uiteraard om Jezus te volgen. En we zullen stilstaan bij wat Judas gedaan heeft om nog duidelijker zichtbaar te maken wat Christus gedaan heeft. Dat nu vanuit Johannes 12, wel het hele gedeelte vers 1 tot 8, maar vooral vers 5 tot en met 8. Dus Johannes 12, vooral de versen 5 tot en met 8. Of vers 4 tot en met 8. Zo zei dan een van zijn discipelen, namens Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dan lees ik ook vers 8 nog, want de armen hebt gij niet altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Ook hier bij deze kritische vraag van Judas komt juist de heerlijkheid van Christus naar voren. En daarom staat er boven de preek de grote waarde van Christus. 3 gedachten. Hij is ons geld waard. Hij is onze liefde waard. En hij is onze tijd waard. De grote waarde van Christus. Hij is ons geld waard. Hij is onze liefde waard. En hij is onze tijd waard. Dus als eerste, Hij is ons geld waard. Het was eigenlijk een gespannen situatie. Toen de Heer Jezus naar Jeruzalem ging, toen voelden de discipelen de spanning. Dat zie je al terug in Johannes 11. En dan gaat de Heer Jezus naar Betanië toe om Lazarus op te wekken uit de dood. En dan zegt Thomas, of zeggen eigenlijk alle discipelen, moeten we dat nou wel doen? Het is gevaarlijk in Jeruzalem. Want de Heer Jezus had zelf gezegd, dat lees je bijvoorbeeld in Lucas 18, bij de derde aankondiging van het lijden, nu gaan we naar Jeruzalem. Hebben ze al heel vaak gedaan. Maar hij zegt, nu gaan we naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Dus de discipelen die voelen grote spanning. Hoe dichter bij Jeruzalem. Hoe dichter bij de dood. Die spanning die ligt dus op de groep discipelen. Die spanning die is er ook in Jeruzalem. Bij de leiders van het volk. Je ziet dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 11 vers 57. Daar wordt overlegd. De leiders van het volk die hebben gedacht, er moet een einde komen aan Jezus. En dat hebben ze uitgedragen. Ze hebben tegen verschillende mensen gezegd, als je weet waar Jezus is en als je kan zorgen dat wij hem te pakken krijgen, dan krijg je veel geld. De broeder is. Daar in Jeruzalem, daar lagen ze klaar, daar lagen ze te loeren om Jezus aan te vallen. En te doden. In die tijd gaat Jezus naar Jeruzalem. Maar voordat hij echt in Jeruzalem komt, verblijft hij eerst in Betanië. Betanië, een dorpje net buiten Jeruzalem. Daar kwam de Heer Jezus de laatste tijd wel vaker. Daar werd hij altijd gastvrij ontvangen. De eerste keer lezen dan in Lucas 10, hè, dat de Heer Jezus daar komt met al zijn discipelen. En Martha die rent door het huis heen en weer, die geeft iedereen bevel. De bedden moeten klaargemaakt worden, de eten moet klaargemaakt worden. 13 mensen, misschien nog wel meer, kwamen ineens in huis. Nou, die moesten allemaal ontvangen worden. Nou, dat kon daar in huis blijkbaar. Ze waren welkom. En de Heer Jezus voelde zich welkom. Dit waren mensen die hem lief hadden. Martha, Maria, Lazarus, de man van Martha, Simon, ze hadden hem lief. En Jezus had hen lief. Hij kwam er graag. Dus dit is, je zou kunnen zeggen, een soort oase. Een rustplaats. Voordat hij Jeruzalem ingaat en voordat het vreselijk allemaal gebeuren zal, mag hij nog even de rust en de liefde om zich heen voelen. Maar intussen hangt het wel in de lucht. Het is er eigenlijk altijd. Dat besef nog even. En de een wil er wel bij stilstaan, de ander niet. Maar iedereen die erbij stil wil staan, die weet het. Nog even. Martha, die doet wat ze altijd doet. Die is weer aan het werk. In elk geval nu kan ze nog voor Jezus zorgen. Wat doet ze dat graag? Martha die vliegt weer door het huis heen. Jezus wordt geholpen, de discipelen worden geholpen. En iedereen mag merken, wat is Martha toch een goede huisvrouw. Er is nog iemand die centraal staat. Lazarus. Lazarus, van wie we niet één woord lezen. In de hele Bijbel niet. Waarschijnlijk, ook al wat hij niet getrouwd was, wat hij bij zijn zus in huis zat. Een gehandicapte. Een eenvoudig iemand. Maar wel iemand die de Heer Jezus lief had. En de Heer Jezus had hem lief. Dat is het grootste wat je over iemand zeggen kunt. Hè? En dan maakt het niet uit of je hoog intelligent bent of juist heel beperkt of wat dan ook. Lazarus. Er was iets bijzonders met Lazarus. Lazarus die stond in het middelpunt nu. Iedereen had aandacht voor Lazarus. De discipelen die vroegen hoe het nou was. 4 dagen had hij in het graf gelegen. Nou, je zou toch vragen willen stellen. Maar ik zou haar zeggen. Was het daarom dat de Heer Jezus juist Lazarus had opgewekt? We lezen niks over wat hij vertellen kan. Hoe het nou was om gestorven te zijn. Of om weer uit het graf te komen. Maar als ze het niet vragen konden aan hem, dan in elk geval wilden ze het zien. Dus er kwamen ook allemaal Joden uit Jeruzalem daar bij Lazarus op te kijken om met eigen ogen te zien dat hij er inderdaad weer was. Terwijl ze hadden gezien dat hij gestorven was. Dus Martha, die staat centraal. Lazarus staat centraal. En dan heb je nog Maria. Stille. Die ook bijna niks zegt. Ze zat aan de voeten van Jezus. Ze luisterde. Ook in Johannes 11. Ze is een vrouw van de achtergrond. Maar nu komt ze op de voorgrond. Nee, niet omdat ze zelf graag op de voorgrond wil staan. Want als ze nu op de voorgrond komt te staan, dan kan ze ook allerlei kritiek krijgen. Dan kan het komen dat de mensen juist haar gaan verachten. Maar dat heeft ze ervoor over. Maria, net als Martha, net als Lazarus, kende zij het allerbelangrijkste. Zij hield van de Heer Jezus. En de Heer Jezus hield van haar. Een vrouw van weinig woorden. Maar een groot hart. Wat ze niet met woorden kon zeggen, dat wilde ze laten zien aan de Heer Jezus. En dat liet ze duidelijker zien dan Martha, duidelijker dan Petrus. Duidelijker nog dan Johannes. Liet ze zien hoeveel ze van de Heer Jezus hield. Niemand let op Maria. Maria die is al helemaal met de gedachte bij dat ene. Ze heeft iets heel kostbaars in huis. Het allerkostbaarste wat ze ooit gehad heeft. Een fles vol met kostbare zalf. Nardus noemen de andere evangelie het hier. Een pond was het, een halve liter ongeveer. En ze verblijdt zich al op dat moment dat ze kan laten zien hoeveel ze van de Heer Jezus houdt. En als dan iedereen zit en als de Heer Jezus daar in rust zit, dan stapt zij naar voren. En ze pakt de zalf, die fles, ze breekt de hals eraf. Zo'n hals had ongetwijfeld een kleine opening, waardoor je voorzichtig zou gieten. Maar ze wil niet voorzichtig gieten, daar is ze geen tijd voor. Al die zalf is voor de Heer Jezus. En dan gaat het zo. We hebben gezongen, ze is als het zalf op zijn hoge priesters hoofd. Dan was dat een beetje. Maar hier is dat een halve liter, kun je me voorstellen. Dat is een enorme hoeveelheid. Dat druipt over de Heer Jezus heen. En het is inderdaad wat Psalm 133 zingt. Met de zalf die van zijn hoofd afloopt, door zijn baard heen loopt, tot aan de zoom van zijn klederen. Dat betekent alles wordt bedekt. De Heer Jezus wordt helemaal bedekt met al die druppels en druipers van de zalf. Iedereen staat natuurlijk verbaasd te kijken. Wat gebeurt hier? Die Maria. Die altijd wat op de achtergrond zit. Wat doet ze toch? Die Maria, die simpele ziel. Kijk wat ze doet. Dat doe je toch niet? Je kunt wel zien dat ze onbenullig is. Zo'n kostbare vaas. Die vaas was kostbaar, wat erin zat nog meer. En dat, die vaas maakt ze kapot en die zalf die gooit ze zomaar weg. Alle discipelen worden chagrijnig. Wat is dit nou? Maar in het bijzonder, Judas. Judas wordt hier als de woordvoerder genoemd. Zoals je dat vaak tegenkomt, dat Petrus het is. Dan is Petrus het die spreekt namens alle discipelen. In de andere evangeliën zien we alle discipelen, die zijn chagrijnig op Maria. Maar Judas die neemt het woord. Wat een verspilling. Judas die kan het goed inschatten. Zo'n fles kost misschien wel 300 penningen. Hij had er verstand van. Judas keek dus de wereld rond met dollartekens in zijn ogen. Hij wist, nou zo, zoiets kost zoveel, zoiets kost zoveel. Dat wist hij precies. 300 penningen, dat is wat. 1 penning, dat is ongeveer een dagloon. Dus 300 penningen is ongeveer een jaarloon. Nou ja, als je naar onze tijd vertaalt, natuurlijk heeft iedereen een verschillend jaarloon. Maar zeg maar ergens tussen de 30 en de 50.000 euro of zo. Als je een beetje modaal rekent. Of ik weet niet hoe je het precies kunt vergelijken. Maar een beetje in die orde van grootte. Enkele tientallen duizend euro's. Nou ja, je ziet wel eens dure parfum. Maar dit is natuurlijk wel heel wat. En dat zo in één keer. Alles weg. Wat een verspilling. Dit kon ze toch ook wel een beetje normaal doen. Natuurlijk een beetje zalf. Dat kon iedereen begrijpen. Dat ze haar waardering wil uitspreken. Dat mag wel. Maar doe dat gewoon normaal. En niet alles in één keer voor Jezus. Het gevoel bij Judas. Dat is een gevoel dat ik zelf eigenlijk wel herkende bij David. Misschien hebt u het ook wel eens gehad. We hebben die geschiedenis gelezen uit 2 Samuel 23. David, die is op de vlucht voor Saul. En op een gegeven moment is dan in Bethlehem een bezetting. Er is een vijandelijk leger. Maar David is wel in de buurt van Bethlehem. Als hij dan in de buurt van Bethlehem is, dan denkt hij terug aan vroeger. Toen hij nog vrij was. Toen hij nog als jongen kon spelen, de velden in. Vroeger. Het is ook een goede herinnering aan. En als je nu daar bij Bethlehem is, dan heb je het water van vroeger. Daar ben ik ook nooit meer zo tegengekomen. Zoals het water in Bethlehem smaakte, zo smaakte het nergens. En dan, ja, in die gevoelens waar hij in leeft, zegt hij, jongen, was het nog maar zoals vroeger. Ik zou nog wel eens het water van vroeger willen proeven. Nou, dat horen dan een stel die bij hem zijn, die zeggen, dat gaan we halen. Ze kijken elkaar eens aan en zeggen, gaan we doen. Voor David hebben we het over. Dus met gevaar van eigen leven gaan ze tussen de vijandelijke linies door en dan gaan ze daar naar die put en ze putten water. Een kostbaar water. Met gevaar van eigen leven hebben ze het opgehaald. Dan gaan ze weer terug. Dan zijn ze er weer en iedereen opgelucht. Ze zijn er weer. Ze hebben het gered. En dan hebben ze dan die kruik met water. Zo kostbaar water is er niet vaak geweest. Dat kostte wat. Dat kostte als het ware hun bloed. Dus dat had hun leven kunnen kosten. Dan krijgt David daar dat water. En wat doet hij? Je zou zeggen, hier gaat hij van genieten. Hij neemt elke keer weer een slok. En hij proeft het. En hij dankt zijn knechten. Wat doet hij? Hij giet het uit over de grond. Al dat water gooit hij op de grond. Hij drinkt er niks van. David, hoe kun je dat nou doen? Zulk kostbaar water. Ja, daarom juist, zegt David, daarom juist. Dit water is te kostbaar voor mij. Dit water is zo kostbaar. De enige die dat waard is, is God. Daarom goot hij het uit, niet zomaar op de grond, maar hij goot het uit voor het aangezicht van de Heere. En daarmee liet hij zien, de Heere, die is het wel waard, ik niet, God wel. En dat zegt Maria hier. De Heere is het waard, hij is mij alles waard. Wij begrijpen Judas wel. Maar als we zelf een auto van 40.000 kopen, dan vinden we dat gewoon. Of, nou ja, niet iedereen natuurlijk, maar dat zou kunnen. En iemand die het geld heeft, ja, als jij een auto van 40.000 wil kopen, ja, het is jouw geld. Dat vinden we gewoon. En wat die knechten van David deden, wat Maria hier doet, misschien hebben we wel net als Judas. Moet dat nou zo? Maar wat een les ligt er dan in. Er is er maar één die dat waard is. Er is er maar één, als het nodig zou zijn, die we alles zouden geven, waar we alles voor weg zouden gooien. het mooiste wat je hebt, bereid zou zijn om uit handen te geven, omwille van Hem. God is de enige die het waard is. Jezus is de enige die het waard is. Waarom we zouden moeten zingen. Nee, mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Maria heeft tegelijk beseft. Wat je aan God geeft, raak je niet kwijt. Wat je aan de wereld geeft, raak je kwijt. Wat je uitgeeft voor je eigen genot, dat gooi je eigenlijk in een bodemloze put. En je kunt blijkbaar altijd maar weer meer uitgeven. Je kunt altijd maar weer sneller kwijtraken. Wat je aan jezelf uitgeeft, wat je aan de wereld uitgeeft, dat raak je kwijt. Wat je aan God uitgeeft, raak je nooit kwijt. Veel voller zul je het terugkrijgen. Daar deed Maria het niet voor. Maria deed het niet om te zeggen, nou dan geef ik u dit, wat geeft u mij dan allemaal? Dat niet, maar ze wist het. Want ze kende de Heer Jezus zo goed. Het was de liefde van Christus waarom ze het ervoor over had en ze wist, Jezus geeft mij alles. Die geeft mij veel meer dan ik hem ooit kan geven. En daarom, al geef ik hem nu alles wat ik heb. Ik word er niet armer van. Want deze Jezus, die zal mij precies geven wat ik nodig heb. Dat is altijd meer dan wat ik zelf al had. Altijd meer dan wat de wereld biedt. Zeker altijd meer dan geld en goed. Ze is mensdom meerder waard. Dat fijnste goud op aard. Zo staat er over het woord van God. Geldt het dan niet van de liefde van God? Geloof je dat ook? Jezus is meer waard dan alle bezittingen van deze wereld. Er staat in de Hooglied. Al zou iemand alle goed van de wereld geven voor deze liefde, ik zou het ten eenenmale verachten. Dan moet je wel gebracht worden. Wij denken vaak andersom. Al zou iemand nog zo goed spreken over de Heer Jezus. Zolang als ik nog de dingen van deze wereld kan krijgen, dan kan Jezus mij nog wel gestolen worden. Maar als je de heerlijkheid, de volle liefde van Christus gaat zien. Als je mag geloven, zoals het is. Dat Hij alles wil geven. Uit de volheid van zijn hart en uit de volheid van zijn hemelse schatkamers. Dan kun je zeggen. Wat ik ook maar in deze wereld zou kunnen krijgen. Het kan me gestolen worden. Voor de liefde van Christus. Dat is het eerste. Hij is ons geld waard. Hij is onze liefde waard. Ja. En Judas, die als die alleen maar zei. Het is zund van de olie, het is zund van de zalf. Kijk, dan konden we begrijpen. Maar hij zegt natuurlijk er iets wel moois bij. Of nee, dan zouden we zeggen, nee, daar heeft hij geen gelijk in. Maar hij zegt, er is moois bij. Hij zegt, we hadden het ook aan de armen kunnen geven. Dan had het veel beter besteed. Nu zegt Johannes tegelijk wel bij. Daarin is Judas niet eerlijk. Het is echt niet zo dat Judas 300 penningen voor de armen wilde geven. Wat Judas natuurlijk gedacht heeft, als Maria het nou verkocht had, en had gezegd, meester, ik houd zoveel van u. Ik had een mooie fles met nardus, en heb ik voor 300 penningen kunnen verkopen. En nou hebt u het hier, 300 penningen voor u. Dan was Maria zo'n vrouw geweest. Want, kijk dan. Dan hadden ze gezegd. Kijk, nu hebben we geld om aan de armen uit te geven. En natuurlijk, er bleef er ook wat voor Judas over. Natuurlijk gingen ze er ook wel van uit eten samen. Natuurlijk zouden ze allemaal wel een beetje extra krijgen. En dan had je misschien nog wel 200 penning over voor de armen. En dan had je nog 100 voor jezelf. Kijk, dat was mooi geweest. Is het vaak zo niet. Als we zeggen, voor de armen. Je hebt vaak, die vraag wordt vaak gesteld van, stel dat je nou de jackpot zou winnen. Dat je 1 miljoen euro uit de loterij zou winnen. Wat zou je ermee doen? Nou, zeggen we, ja, 1 miljoen euro. Kijk, dan zou ik 500.000 euro zou ik voor een goed doel doen. Aan de kerk of aan, ik weet niet wat voor goed doel. Kijk, we zijn zo royaal dan, hè, met dat geld. De helft. Minstens. We hebben gelukkig nog wel een heleboel over. We zijn allemaal niet zo vrijgevig als dat we eruit zien. Natuurlijk willen we graag aan anderen geven. We willen zelf ook wel een beetje rijker van worden. Dus dat is het eerste al. Is onze liefde voor de naaste wel echt zo groot als we denken? Of lijken we op Judas? Of lijken we op Ananias en Safira? Kinderen, jullie weten wel wie dat zijn, hè? Misschien kun je het thuis nog maar eens over hebben. Hoe zat het met Ananias en Safira? Wat hebben die hiermee te maken? Lijken wij daar al? Maar stel dat het echt waar was. Dat Judas het echt gemeend had. Dat kan. Er zijn er die dat echt menen. Als ze geld krijgen wat ze niet nodig hebben, dan geeft het weer uit. Dan geeft het allemaal weg. Ik heb genoeg om van te leven, de rest mag een ander hebben. Dan nog, zegt de Heer Jezus, Judas, discipelen, jullie hebben het niet goed begrepen. Ja, maar het is toch goed om aan anderen te denken? Het is toch mooi als je zoveel liefde hebt voor je naast dat je 300 penningen voor ze over hebt. Dat is mooi. Ja, dat je liefde hebt voor je naast is mooi, maar een andere liefde komt eerst. Liefde voor Christus. Dus die liefde van ons hart voor een ander. Daar zegt de Heer, kom, ga dan met die liefde eerst omhoog. Hij is onze liefde allermeest waard. Hoeveel liefde ook voor onze naaste kunnen hebben. Als we de liefde tot Christus missen, dan is die liefde voor de naaste te vergeefs. Er zijn kerken, daar kun je echt respect voor hebben, hoeveel ze doen voor anderen. Maar het gaat niet meer over God. Het gaat niet meer over de verlossing door de Heer Jezus. Er is heel dat kerk zijn zinloos. Terwijl wij er natuurlijk een heleboel van kunnen leren. En mensen die echt veel aan anderen geven. Dat is echt een spiegel voor ons. En toch moeten we zeggen, als je begint met een naaste, dan begin je verkeerd. We hebben toch gezongen, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Hij is nog veel meer onze liefde waard dan wie dan ook. En dat heeft Maria gevoeld. Ongetwijfeld heeft Maria ook wat voor een ander over gehad. Maar eerst Jezus. En wat van Jezus? Nou, dat kan Maria niet eens vertellen. Maar ze voelt het aan. Maar de Heer Jezus, die zal het dan maar zeggen. Dat is trouwens ook een mooie trek, hè? Als we aangevallen worden, dan komen we gelijk onszelf verdedigen. Heb ik trouwens tenminste wel. Dan, als iemand iets zegt wat niet eerlijk is, dan word je boos van binnen. Dan zeg je, ik zal eens zeggen hoe het echt zit. Maria zegt niks. Zou ik me gewoon de mond. Maar Jezus spreekt. Zegt discipelen, weet je wel wat er omgaat in het hart van Maria? Ze heeft dit gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Ze doet dit omdat ze voelt dat ik ga sterven. Het is alsof ze me nu al wil zalven zoals ik straks in het graf zal liggen. Beetje net zoals dat mensen wel eens zeggen, al die bloemen. Waarom al die bloemen op het graf? Geef die bloemen maar liever als ik nog leef. Zoiets. Maria zegt, nu heb ik de Heer Jezus nog. Ik kan hem straks wel gaan zalven als hij begraven is. Maar nu kan hij het zien, dan kan hij mijn liefde voelen. Nu heb ik de gelegenheid. Dat is het, maar ik denk dat nog meer is. Ik weet niet of Maria het precies doorheeft. Of ze alles kan onder woorden brengen, bedenken, maar het zit er wel in. Als Jezus sterft, dan sterft hij als priester. Als hoge priester die het offer voor God brengt. Die zichzelf als offer brengt. En er is nog nooit een hoge priester geweest die zo kostbare zalf over zich heen kreeg als Jezus. Waarmee Maria zegt, er is niemand die zo kostbaar offer brengt als Jezus. En dat mag iedereen weten. Die geur die straalt nu van de Heer Jezus af. Nou, hij vult nu die hele kamer. Maar dat is zoveel, je zou kunnen zeggen, dat kan wel voor de hele wereld. De geur van het lijden en sterven. Weet je wat Maria eigenlijk zegt? Toen Lazarus in het graf lag, toen stonk hij. Zo staat het er, hij riekt nu wel. Toen Lazarus in het graf lag, toen stonk hij. Maar als de Heer Jezus in het graf ligt, dan ruikt hij heerlijk. Toen Lazarus stierf, toen zijn we alles kwijtgeraakt. Maar als de Heer Jezus sterft, dan krijgen we alles. En die armen waar Judas zo bezorgd om is, die armen die moeten eerst weten, hier ligt je echte rijkdom. 300 penningen kon je best wat armen van helpen. Maar ook weer niet zo heel veel. Geen hele stad, zeker geen hele wereld. Maar het lijden en sterven van Jezus Christus is voor de gehele wereld. En in welke nood mensen ook maar zitten. Het lijden en sterven kan hen redden voor tijd en eeuwigheid. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven. Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zalig maken Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed. Met zijn kostbare bloed, met zijn heerlijke bloed, voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Uw enige troost in leven en sterven. De enige echte troost in aardbeving. De enige echte troost in oorlogsomstandigheden. De enige echte troost als je ziek bent. De enige echte troost als je voor de poorten van de dood ligt. Jezus Christus gestorven is om zondaren zalig te maken. Armen wordt het evangelie verkondigd. Maria zegt hier eigenlijk. Al die arme mensen. Als ik kom wil ik ze best helpen. Maar eerst moeten ze weten van de Heer Jezus. Voelt u dat mee? Dat heeft te maken met je eigen hart. Maria die heeft hier geweten wat Paulus zegt. Ik acht alle dingen schade en drek te zijn om uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Filippenzen 2. Alle dingen, het mooiste, het beste van mijn leven. Alle goede werken die ik gedaan heb, Paulus die had me er wat. De uitnemendheid van de kennis van Christus, daarin ligt echt mijn leven. Zijn dood, zijn opstanding. En waarom is dat nu het meest centraal? Omdat daar niet meer gaat om wat wij doen. Daar valt alles wat wij doen weg. Het geld dat we hebben. De goede werken die we doen. De liefde voor onze naasten. Die telt daar niet meer. Maar hier geldt de liefde van Hem. Hij eerst. Hij alles. Hij alleen. Niet wat wij doen voor Jezus. Wat Jezus doet voor ons kan ons redden. Ja, maar doet Maria niet toch wat voor de Heer Jezus? Is het niet zo dat Maria dan toch wat wil bereiken, wil wat verdienen voor hem? Nou, dat speelt hij niet. Want de Heer Jezus had die zalf toch niet nodig? Hij heeft die zalf niet nodig gehad om zijn weg te gaan. Dit is alleen Maria die zichzelf aan hem geeft. In die zalf ligt haar ziel. En de Heer die vraagt niet dat hij rijk wordt van u. Wat we ook maar doen, hij wordt er niet rijker van. Dat was wel zo geweest als Maria had gezegd, hier hebt u 300 penningen en dan kunt u misschien nog wat bereiken. Nee, dat zegt Maria niet. Maria zegt, hier hebt u mijn liefde. Hier hebt u mijn hart. En dat is wat de Heer vraagt. We hoeven de Heer nergens een handje mee te helpen. Maar hij vraagt wel, waar blijf je nou zelf? Waar blijft je hart? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ten slotte, hij is onze tijd waard. Als de Heer Jezus dan Judas een antwoord geeft, dan is het eigenlijk een wat bijzonder antwoord. En Judas die zegt, ze had toch veel beter kunnen verkopen, dan hadden wij de armen kunnen helpen. In het antwoord van de Heer Jezus, daar ligt wel, ik ben meer waard dan de armen, of die armen hebben mij ook nodig. Maar hij zegt een beetje op een bijzondere manier. De armen hebt gij altijd en mij hebt gij niet altijd. Er zullen altijd nog wel armen zijn om te helpen. Een verwijzing naar Deuteronomium 15 is dat. Wie het na wil zoeken, Deuteronomium 15, vers 11. Ziet in uw Bijbel ook wel in de kleine lettertjes misschien. De armen zal niet ophouden in Israël, staat daar. Er zullen altijd wel armen zijn. Ja. Maar dan toch juist. Als er altijd armen zijn. Altijd zijn er mensen in nood. Dan moet je toch altijd helpen? Als je Deuteronomium 15 leest, dan staat het er zo. Er zullen altijd armen zijn en daarom moet u altijd aan de armen denken. Dat is ook een reden dat er in de catechismus bijvoorbeeld staat dat er in elke kerkdienst de collect is voor de diaconie. Dat is ook om eraan aan te denken. De armen zijn er altijd. Er is altijd reden om aan je naaste te helpen, voor je naaste te zorgen. En u zegt de Heer Jezus, omdat de armen er altijd zijn, moet je juist niet doen. Wat bedoelt u dan? Nou, bij die armen komt het niet zo op het moment aan. Er zijn inderdaad altijd mensen die het moeilijk hebben. Het is belangrijk dat je heel je leven door je naaste lief hebt. Maar het komt niet precies op het moment aan. Als je het vandaag niet doet, kan het morgen nog wel. En dat is bij God niet zo. Niet helemaal in elk geval. Bij God zijn er op een bepaalde manier bijzondere tijden. Hoe bedoelen we dat? Nou, misschien zien we dat vandaag wel. Hoop het woensdag ook wel over te hebben. Vandaag is de dag des Heren. Het is goed om vandaag om je naaste te denken. Maar deze ene dag in de week is de dag voor God. Om allermeest op hem gericht te zijn. Om hem de eer te geven. En dan hebben we nog 6 dagen de tijd. Om aan onze naaste te denken. Er is maar 1 zondag. Er is niet 1 dag zo kostbaar als de zondag. Praktisch zie je dat. Praktisch gold het ook bij de discipelen trouwens. De discipelen, dat legt de Heer Jezus hier uit. De discipelen die weten, straks zal de Heer Jezus er niet meer zijn. Hij gaat sterven, hij wordt begraven. Dus Maria denkt, als ik het nog wil doen, dan moet ik het gauw doen. Mij hebt gij niet altijd met u. En dat geldt voor de discipelen op een bijzondere manier. Maar van daaruit geldt het ook voor ons. Wij hebben Jezus niet altijd bij ons. Geloof je dat? Wij hebben Jezus niet altijd bij ons. Ja, u zei net al de zondag, maar je kunt toch ook op maandag hem zoeken? Dat is zo. Maar waarom niet altijd? Het heeft te maken met wat er staat in 2 Korinthe 6, vers 2. 2 Korinthe 6, vers 2, daar staat, nu is het de wel aangename tijd. Nu is de dag der zaligheid. Nu spreekt de Heere tot je. En je kunt er niet van uitgaan dat de Heere morgen nog tot je spreekt. De Heer Jezus zegt tegen Jeruzalem, de dag van uw bezoeking. Jeruzalem. Let er toch eens op. Ik ben bij jullie geweest. Ik heb jullie opgezocht. Ik heb in jullie straten gelopen. Ik heb jullie genodigd. Maar die dag van uw bezoeking heb je niet bekend. Toen ik er was, toen heb je me laten gaan. En de mooiste tijd, de beste tijd van je leven gaat voorbij. Nu is het een wel aangename tijd. Nu is de tijd om de Heer te zoeken. Maar hoe lang is dat nog? Nu kunnen we geen vrijheid naar de kerk. Hoe lang is dat nog? Misschien kunt u wel zeggen, nu klopt de Heer nog duidelijk op je hart en je voelt het. Het doet wat met je. Maar hoe lang is het nog? Gisteren sprak ik een jongen die zei, ja, toen ik jonger was, was ik echt veel mee bezig. Maar dus eigenlijk, het is niet weg. Maar het spreekt me niet meer zo aan. Hij is nog jong en ik hoop dat hij nog andere tijden krijgt. Maar zo gaat het wel gaan. Dat de beste tijd van ons leven voorbij is. De tijd dat de Heer klopt op de deur van ons hart. De tijd dat het indruk maakte. Dat we ermee bezig waren. Dat we ernstig waren. Dat we bewogen waren. Dat we gevoelig waren. Die tijd dat we merkten, de Heer Jezus, die is zo dichtbij. Dat blijft niet per se zo. Je kunt er niet van uitgaan, als je nu de Heer Jezus laat gaan, dat hij volgende week wel weer zal roepen. Lees Spreuken 1 er eens bij. Er staat, dan zullen ze roepen en ik zal niet antwoorden. Waarom? De Heer zegt, ik heb geroepen en zij antwoorden niet. En daarom zoekt de Heer terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat is nu. Zolang als je in de kerk zit en het woord van God hoort, is hij nabij. En eens te meer, als je merkt dat het indruk maakt op je hart, dat is de beste tijd om gebruik van te maken. Je kunt niet zeggen, ik ben er zo bewogen onder. Dat is mijn bekering. Ik heb er zoveel gevoel bij. Dat is nou het echte geloof. Gevoel is nog niet hetzelfde als geloof. Bewogenheid is nog iets anders dan bekering. Maar het is wel kostbaar. Het is wel een aanraking van God. Het is wel een duidelijke blijk ervan dat God zegt, ik wil met je te maken hebben. Ik roep je. Ik roep je echt. Maak van dat moment toch een heilig gebruik. Dan als je dus de roepstem van de Heere hoort. Dan als je niet koud laat. Dat is de beste tijd van je leven. Kostbare tijd. Mij hebt gij niet altijd bij u, zegt de Heer Jezus. En daarom zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Eén ding is nodig. Daar is Maria van. Eén ding is nodig. Lucas 10 zegt de Heer Jezus dat. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Eén ding is nodig voor alles. En als je de Heer Jezus laat gaan, dan belooft hij. Als je hem laat gaan, belooft hij. Er komt een dag, dan ben ik er niet meer. Ik ben er niet altijd. Maar de andere kant is er ook, als je gewonnen geeft. Dan is zijn belofte, mij hebt gij wel altijd. Even zeker. Zie. Ik ben met u lieden, alle dagen, tot aan de volleinding der wereld. Dat is de zekere belofte voor iedereen die de Heer Jezus niet voorbij kan laten gaan. Die het roept, ga mij niet voorbij, o Vader. Die kostbare tijd. Wie die mag gebruiken om tot hem te komen, wie in die tijd Christus mag ontvangen in zijn hart, die heeft die belofte. Ik ben met u, altijd. En ja, dan zijn er ook altijd armen. Gaat het nu niet zozeer over. Maar het is wel belangrijk om dat te voelen. Dan zijn er inderdaad armen. En die armen hebben wij niet altijd. Immers, als we sterven, dan is de tijd van ons leven hier voorbij. Dan maakt het gelijk ook weer kostbaar. De enige tijd om voor onze naasten te zorgen is in dit leven. Jazeker is het belangrijk, zeker is het nodig om onze naasten goed te doen, zolang het nog kan. Maar in de goede volgorde. Eerst Jezus. Wie begint bij Jezus, die mag eindigen in Jezus. Maar het is Jezus eerst. Daar is het ook, Jezus het laatst. Amen.